Wie zou er iets willen vragen of iets willen opmerken? Ja, ga je gaan.
Het is een beetje een kritische noot.
Oké. Okay.
Maar ik vraag me af of het niet heel erg dogmatisch is om te zeggen van dat een ander naar de pijn toe moet om dat te doen oplossen. Ik kan me zo voorstellen, ik voorzie risico's van dat iemand zegt, die is verder ontwikkeld, die is wat onkwetsbaarder dan de ander. En die gaat, dat je misbruik maakt van dat geval van ik ben minder kwetsbaar dan jij. We gaan een discussie aan en ja, maar dan ben je nog niet ver genoeg. Of hè, dat.
Nee, maar. Nee, maar oké. Okay. Goed.
Het is heel makkelijk te misbruiken.
Nee, kijk, dat is eigenlijk. Kijk, het begint allemaal, wat mij betreft, met de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen pijn, je eigen moeilijkheid. En dus leren er voor jezelf te zijn, in je persoonlijke domein, in jouw meditatieruimte. Daar begint het mee. En dat betekent dus bijvoorbeeld een gesprek over kwetsing, of een gesprek over teleurstelling. Dat betekent als jij teleurgesteld bent in mij, dan is mijn enige rol is jou te bevragen over op wat voor manier ik voor jou teleurstellend ben. Er is geen discussie. Dat is nou net het kenmerk van dat er geen discussie is. Dus er is maar één aan het woord en die blijft in die rol. Dus de één heeft de rol van gekwetste en de ander heeft de rol van kwetser. Kijk, de principes zijn ook heel erg belangrijk, bijvoorbeeld rond besluitvorming. Daar geven we allemaal trainingen. Bij besluitvorming is het bijvoorbeeld heel erg belangrijk, als wij samen op vakantie gaan, dat ik bijvoorbeeld echt geïnteresseerd ben in wat jij voor vakantie zou willen. Waar jij blij van wordt. Dan gaat het niet meer over de pijn, maar dan gaat het om waar jij blij van wordt. En vervolgens, dus met andere woorden, dat we dat in het midden leggen. Ook dat is een goed hulpmiddel. Ik zeg vaak, laten we ons voorstellen dat daar een tafeltje ligt. En daar leg je jouw verhaal neer. En dan vervolgens ben jij geïnteresseerd in mijn verhaal. Dus dan liggen die twee dingen daar samen naast elkaar. We hebben allebei evenveel ruimte gehad. En dan gaan we kijken hoe we daar een oplossing voor vinden. Voor een vakantie waar je allebei blij van wordt. Dezelfde principes. Dus dezelfde principes. In dat geval noemen wij het dan, de een is verteller vooral. En de andere is luisteraar. Dat is zeg maar de algemene term die in heel veel situaties nodig is, nuttig is. En dus ook wat heel erg helpt, is dat de rolbewustzijn. Bijvoorbeeld, net als op dit moment ben ik de verteller, en zijn jullie de luisteraar, begrijp je? Dus, en dat is een heel belangrijk principe. Zo gauw ik zo meteen stop, dan wordt er iemand van jullie weer de verteller. Begrijp je? En dat zijn principes die sowieso ontzettend handig zijn, en niet te veel door elkaar gooien. En vooral als het moeilijk wordt, je aan die rollen houden. Kun je er iets bij voorstellen? Dat is wat heel erg helpt. Dat houdt het zuiver. Klopt. En dat geeft ruimte. Want als iemand gekwetst is, dan helpt het enorm dat die persoon zich gehoord voelt. Begrijp je? En gehoord, dat betekent in eerste instantie dat je probeert te herhalen wat die ander zegt. Kijk, wat nog meer helpt, is als jij als het ware nog beter dan die persoon zelf kunt formuleren waardoor die ander het moeilijk heeft met jou. Dat is natuurlijk wel, maar dat is hartstikke moeilijk. Dat is best heel moeilijk. Dus, want wij denken altijd dat degene die zich bijvoorbeeld gekwetst voelt, dat hij ook precies weet waarom en waardoor, et cetera. Maar het enige is, hij is gewoon in een akelige staat. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat er aan de hand is. Maar waardoor precies en hoe het nou precies komt, et cetera, ja, dat is nog maar de vraag of dat zo is. Of dat allemaal zo helder is. Dus dat kan in zo'n gesprek helder worden. Dus geen discussie, wat mij betreft. Ja?
Ja. Voor
kijk, de situatie is meestal zo. En dan ga ik maar weer jezelf nemen, want als het goed is, is dit uit de praktijk van het leven. Begrijp je, dat is erg belangrijk. Dus meestal is het zo, als er één gekwetst is, is de ander ook gekwetst. Begrijp je, want het gaat fout. en dat gaat fout. Dat is misschien nog goed dat ik een aantal dingen noem, want er is nog geen artikel over helaas. Dus een belangrijk onderdeel ook weer van dat convenant, dat is een beetje een deftig woord, maar het is wel wat helpt. Ik wil het ook heel graag introduceren in organisaties. Want dat is ook fantastisch in organisaties. Dat zou tot een enorme cultuurverandering leiden in organisaties. Als er gewoon een afdeling is die zich aan die regels wil houden. Dat wil zeggen, de regels is dan dat als ik teleurgesteld ben in iemand binnen mijn afdeling, inclusief de baas, dat die ander beschikbaar is voor die teleurstelling. Dan moet het natuurlijk wel ergens over gaan. En het kan natuurlijk niet zijn dat je de hele dag daarmee bezig bent. Dan moet ook nog gewerkt worden, et cetera, et cetera. Dat is nee, dat klopt. Maar nu praat ik over dat je de persoon zelf als aan kunt spreken. Oké, dat kan. Dat kan. Maar stel even dat het zou kunnen zonder die vertrouwenspersoon. Dat zou nog mooier zijn. Maar in ieder geval, wat belangrijk is, zeg maar, is altijd dat je, wat onderdeel van de convenant is, dat je ook stop mag zeggen. Dat wil zeggen, stop. En je mag terugtrekken uit het gesprek. En ook dat is heel erg belangrijk om van tevoren besproken te hebben. Want als jij je terugtrekt uit het gesprek, dat is buitengewoon pijnlijk voor de ander. Dus dat kan alleen maar als je daar afspraken van tevoren over gemaakt hebt. Maar kijk, je hebt een reden om je terug te trekken uit een gesprek. Als je zegt, ik kan nu niet meer constructief zijn. Ik kan niet meer opbouwend zijn. Ik ben mezelf een beetje kwijt. Of ik ben alleen maar boos. Of wat dan ook. Dus ik heb weer tijd voor mezelf nodig. Dus als er dus twee gesprekken zijn. Dan, want dat was jouw vraag. Dan betekent het dat, dat het meestal het beste is. Dat degene die het eerst gekwetst was. Gekwetste mag zijn en de tweede bereid moet zijn om kwetser te zijn, kwetser te spelen. Ik noem het maar te spelen, maar het is hartstikke serieus. Dat hij die rol op zich wil nemen. Wetende dat hij of zij later ook aan de beurt komt, per definitie. Het kan dus nooit zo zijn dat het steeds eenrichtend verkeer is. Eigenlijk komt het erop neer dat het heel belangrijk is dat het tweerichtingsverkeer kan zijn. Laat ik iets heel extreems noemen. Er bestaan mensen voor wie een partnerrelatie onmogelijk is. En dat gaat over dit soort problematiek. Dus met andere woorden, laten we zeggen, ook voor heel gezonde mensen is wat ik nu beschrijf moeilijk, maar voor sommige mensen is het volstrekt onmogelijk. Dat hangt samen met de geschiedenis van kwetsing. Als er diepe trauma's zijn uit het verleden, dan moet daar eerst wat ruimte gecreëerd worden. Anders kan iemand een actuele kwetsing niet bespreken. Dan is er bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of een begeleider of wat dan ook bij nodig. Anders gaat het niet werken. Ja. Ja.
Wat ik dus als handicap zie, is dat je dus echt de bereidwilligheid nodig hebt van die ander.
Zo is het.
En het gebeurt natuurlijk ook maar al te vaak dat die ander zegt, je bekijk het maar, niet zo kwaad.
Dus is het nodig, zeg maar, in de goede tijden, afspraken hierover te maken. Dat is de reden waarom ik het een convenant noem. Ja. Ja. Dus dat er in de goede tijden afspraken zijn. En dat je dus. Ik zeg wel eens voor de grap. Als ik een huwelijksceremonie mocht bedenken. Dan zou onderdeel van die ceremonie zijn. Dat aan de orde komt dat kwetsing inherent is aan relatie. En dat je naar elkaar uitspreekt. Dat je bereid bent om door die ander gekwetst te worden. En dan bereid bent om naar de ander ook te luisteren. Dat is een mooie vertaling van voor- en tegenspoed. Klopt.
Ja. We zijn er kwijtgeraakt om het echt te doen. Niet om
Nou, ik denk dat we dan nog, persoonlijk denk ik dat we er nog nooit goed in geweest zijn. Dus dat we misschien voor het eerst aankomen in een tijd dat dit geleidelijk aan mogelijk is. Kijk, je moet wel berekenen, dat is ook wat ik vanavond zei. We hebben een enorme geestelijke evolutie doorgemaakt, deze westerse wereld. Ik bedoel, je kunt er op twee manieren, je kunt nog steeds zeggen, het is zo'n gigantische puinhoop in deze wereld. Maar lieve mensen, kinderen worden anno 2014, wat mij betreft, echt een stuk beter opgevoed dan in 1914. En dat is nog maar 100 jaar geleden. Dat is mijn idee. Ik zeg niet dus dat het overal goed gaat met de kinderopvoeding. Dat is iets heel anders wat ik zeg. Maar er is wel vooruitgang. En dat is waar het over gaat. Dat is het enige, zeg maar, waar je hoop op kunt vestigen. Dat er stapje vooruitgang is. En het is dat het zo langzaam gaat, et cetera, et cetera. Dat hoort weer bij die wezenlijke teleurstelling. Dat het is gewoon zoals het is.
Is dat niet makkelijk om eruit te stappen?
Waar uit te stappen?
Nee, dat je in plaats van dat het proces doorgaat, zegt ik ga op mezelf wel neer. En is dat
Dat klopt, dat klopt. Sommige mensen kiezen daarvoor. Sommige mensen moeten daarvoor kiezen. Dus ik zeg vaak in relatiebegeleiding. Als je niet kunt scheiden binnen de relatie, zul je dat buiten de relatie moeten. Nee, laat ik het anders zeggen. Als je niet kunt scheiden binnen je huis, zul je dat buitenshuis moeten doen. Kunnen jullie dit volgen? Scheiden betekent eigenlijk de ander ontslaan van die opdracht om jou gelukkig te maken. Dat is scheiden. Dat is, in de psychologie noemen ze dat separeren. Dat is autonoom. In ieder geval mensen de richting zoeken van autonomie.
En dan bestaat eigenlijk wel juist weer een basis om weer bij elkaar te komen.
Ja. En er bestaat een basis om bij elkaar te komen. Ja.
Omdat je dan juist weer
hebt. Klopt. Ik heb gistermorgen een stel begeleid, vind ik wel interessant om te noemen. Die waren uit elkaar en zijn apart gaan wonen. Maar er zijn ook kinderen. En de vrouw die kwam bij mij, want die wilde er toch nog eens naar kijken. Wat nou de achtergronden van de problematiek waren, laten we zeggen, ook iemand die al best veel op dit gebied gedaan heeft. En wilde daarnaar kijken, omdat ze bang was dat ze in de volgende relatie dezelfde problematiek kreeg. Dat was één argument. En het tweede argument was dat ze inzag, ja, dat ze hoe dan ook met z'n tweeën tot hun laatste snik ouders bleven. En dus dat het duidelijk was dat de kwaliteit van hun relatie, het is dan weer geen partnerrelatie, maar dat de kwaliteit van hun oude relatie heel erg doorslaggevend was voor de kinderen. Dus zij een gesprek, vervolgens met z'n tweeën een gesprek. En ze hebben een aantal gesprekken gehad. Ja, en daar is zoveel duidelijk in geworden. Om maar bijvoorbeeld één voorbeeld te noemen. Wat zij compleet over het hoofd gezien hebben. En ik denk als ik mij was overkomen, had ik hetzelfde. Was mij hetzelfde gebeurd. Deze mensen waren bij elkaar gekomen, een stel geworden. De vrouw werd vrij vlot in die relatie zwanger. Kind geboren en vrij snel na de geboorte overleden. Laten we zeggen, hun thematiek is, die man is de rots in de branding. Weet je wel, die weet wat hij wil en die is stevig, et cetera. Zij is als het ware meer vlinderig. Dat is de thematiek. De problemen kwamen voort uit het feit dat in de relatie, dat is wat je heel veel ziet, dat soort dynamiek zie je heel veel. Ik bedoel, er zijn zoveel versies van, maar dit is een versie. In die relatie werd zij steeds vlinderiger en hij werd steeds stugger. Kun je je voorstellen? En zij was ook steeds meer buitenshuis bezig met haar werk en weet ik wat allemaal meer. En hij was vooral druk met de kinderen, zij minder. Maar goed, wat bleek? Dus we hebben naar die thematiek gekeken. Want een van de redenen waarom ze dus gingen scheiden was dat zij meer ruimte nodig had. Maar wat bijvoorbeeld eigenlijk bleek, is dat zij eigenlijk heel moeilijk voor zichzelf kon opkomen in die relatie. En dus daarvoor heel veel vrijheid als het ware ging zoeken buiten de deur, om dan toch nog het gevoel te hebben om aan zichzelf toe te komen. En die man was natuurlijk niet de meest flexibele. Maar kind overleden, in die tijd was die man de rots in de branding. Zij was er helemaal kapot van. Hij natuurlijk ook, maar hij kon er zijn. Dus je moet voorstellen, die relatie was eigenlijk nog vrij jong. Dus die relatie was in tweede instantie, die liefdesrelatie was in tweede instantie gebaseerd op het feit dat hij er was voor haar. Maar dan krijg je eigenlijk het probleem dat op een gegeven moment was dat verlies van dat kind was verwerkt allebei. En daarmee viel de fundament onder hun relatie weg. De fundament in de zin van waar zij daar voor elkaar geweest waren, rond die pijn en rond dat verlies. En dat gaat altijd met crisis gepaard. Dus dat betekent dat ze eigenlijk elkaar, en dat is wat nu aan het gebeuren is, dat ze elkaar weer op een nieuwe manier aan het vinden zijn. Want ook zij was zo kapot geweest van dat kind en overspannen geweest en weet ik wat allemaal meer. En ja, op een gegeven moment wou ze weer aan het werk en dat is wat er gebeurde. En dus zo kun je dus zien hoe er soms, we zijn bedeld zich helemaal niet gerealiseerd, dat dat aan de orde was. En dat er dus eigenlijk ook ruimte nodig was om elkaar weer opnieuw te ontdekken. Daarin. En hoe ze bijvoorbeeld, net als in dit geval, ook weer een gevorderde relatie, zijn inmiddels buitengewoon nieuwsgierig. In de zin van naar elkaar, in de zin van dat ze zien dat ze van elkaar kunnen leren. Dus die man is iemand die heel erg gestructureerd is. Zij is eerder wat chaotisch, et cetera, et cetera. Dus, maar die man is een beetje gefixeerd. En die kan nu zien, ik kan ook wel eens wat flexibeler worden. Allebei heel erg spannend. Maar dat is dan hun opgave. Zo moet je dat zien. Oké. Andere vragen of opmerkingen? Mogen ook voorbeelden van jezelf of uit het leven zijn, als je daar veilig in voelt?
Ja, ik heb nog een vraag. Als het nou 2 jaar lang heel erg pijnlijk is geweest, met heel veel verwijten naar elkaar toe,
ja.
Is die bagage dan niet zo groot geworden, of die rugzak met verwijten, dat het bijna onmogelijk is om weer tot de dozijnconstructie samen verder te gaan?
Nee, het is echt niet zo dat alles mogelijk is. Kijk, het hangt heel erg van af. Kijk, alleen als je die vraag stelt, dan klinkt er ook een beetje hoop in door. Dus, want het is natuurlijk gewoon zo dat je dan dat beide moet willen. Dat is eigenlijk altijd waar het over gaat. En dus, en bereid moet zijn om onder ogen te zien, bijvoorbeeld dat het huis is afgebrand. Dat is een metafoor die ik vaak gebruik. Kijk, omdat je eigenlijk als, dus zeg maar, dat is een handige metafoor bij relatiebegeleiding. Want bij sommige mensen komen in relatiebegeleiding, dan staat er ergens een stukje van het huis in brand. Sommige mensen komen in relatiebegeleiding, dan staat het hele huis in brand. En sommige mensen komen in relatiebegeleiding, dan is het huis afgebrand. En kijk, en ik ben altijd blij als me die metaforen invallen, omdat als je dat vaststelt, dan helpt dat. Gek genoeg. Dat is wat helpt. Als je dat als buitenstaander, dan zeg ik gewoon rustig, nou, het ziet er wel naar uit dat het huis behoorlijk is afgebrand, bij wijze van spreken tussen jullie. Ja, bedoel, nu lach ik natuurlijk, dan lach ik niet. Nou, ik ben niet de aannemer. Ik ben een soort, wat ben ik dan? Ik weet niet wat ik ben. Nee, dus ik, als het in het gunstige geval. Kijk, het is zo belangrijk. Laten we zeggen, wil de phoenix uit zijn as herrijzen? Wil de phoenix uit zijn as herrijzen? Moet je het allebei over eens zijn dat het as is? De as moet gevoeld zijn. En de as moet geaccepteerd zijn. Anders komt de phoenix niet uit het. Dus als het huis is afgebrand. En je kunt het En je kunt je daar beide in ontspannen. Dan gaan er weer grasprietjes groeien. Et cetera, et cetera. Kunnen er grasprietjes? Laat ik vooral voorzichtig zijn. Ja. Dus ja, dat is een proces wat je dan allebei moet willen aangaan. En vooral aangaan met jezelf. Ja, dat klopt. Klopt.
Hoe kun je jezelf gaan helen dan?
Hè, het is prachtig. Ja, nou vanuit zijn, hoe je het ook doet, als je maar heelt. Hoe je dat. Kijk, het belangrijkste is zelfs, al is het zo. Kijk, want ook in zijnsoriëntatie maken we veel mee. Ik had vanavond met jou nog met jullie nog een gesprek erover. Hè, dus dat één van de twee doet de opleiding of training bij ons en de ander niet. Dus dan heb je al verschillen. En zoals ik vanavond zei tegen jullie, van kijk, je hebt al als. Je loopt het risico als je zijnsoriëntatie gaat doen, dat je erg enthousiast wordt. Dat is een belangrijk risico, dus dan moet je wel goed incalculeren. Want voor je het weet wordt het ook nog een verslaving en dan ben je helemaal in de aap gelogeerd. Maar ik zal maar zeggen, als het. Ik zei als voorbeeld van. Kijk, als één van de twee die wordt helemaal enthousiast over tennis. En als een vrienden komen op een gegeven moment van tennis, maar die ander ziet tennis helemaal niet zitten, dan heb je in je relatie best wel een probleem, nietwaar? Maar als één. Nou, sommige mensen hebben dan een probleem.
Okay.
Sommige mensen hebben dan een probleem. Als er al die tennissers over de vloer komen en al die tennistaal en weet ik wel. Nou, maar als iemand helemaal, laten we zeggen, in dit soort dingen geïnteresseerd raakt. Als die in dit soort dingen geïnteresseerd raakt en die ander is er helemaal niet in geïnteresseerd, dan heb je wel een probleem. En dat is best een probleem, ook voor Centrum Zijn Zoriëntatie, want wij willen eigenlijk bevorderen dat het goed gaat met mensen. Maar soms brengt het probleem juist met zich mee. Maar het is wel zo. De beste manier om de ander te beïnvloeden is, ik zal maar zeggen, dat jij gelukkig wordt. Dat jij vrij wordt. Dat jij blij wordt. Je moet, kijk, problemen, als je bijvoorbeeld iemand bent die heel erg angstig is, ik weet niet of je dat wel eens meemaakt, nou, dan word je zelf ook een beetje nerveus van en zo. Hè? Dus problemen zijn besmettelijk. Of als je bent met iemand die gewoon vreselijk boos is en zo, of en vooral als je met drie bent, begrijp je, dan dat heeft effect op je. Maar het leuke is dat als jij je goed voelt, dan heeft dat ook effect op de ander. Dat is net zo besmettelijk. Dus je zou kunnen zeggen, wil je de ander veranderen, verander vooral jezelf. Want dat heeft eigenlijk een heel bijzonder effect. Dat is een heel belangrijk ding. Een mens betekent meer door wie die is dan wat hij doet. Een van de bijzondere dingen bij ons, wij geven ook veel stilteretraites. En het grappige is dat meestal in een stilteretraite heb je dus als begeleider niks te doen. Dat is wel heel speciaal. Dat is een eenvoudige manier om de kosten te verdienen. Denk je. Maar het grappige is dat het best veel uitmaakt wie er voor een groep zit. En niet iedereen kan een stilteretraite leiden. Je moet zelfs van behoorlijk goede huizen zijn om een stilteretraite te kunnen leiden. Dat is eigenlijk heel wonderlijk, want je hoeft niks te doen. Een mens betekent meer door wat hij is dan door wat hij doet. En juist in een stilteretraite, laten we zeggen, is de zijnsbesmetting heel krachtig. Heel sterk. Dat is wat er gebeurt. En dat geldt overal in het leven. Dat geldt overal. Maak je wel eens mee dat je bij. Ja, tegenwoordig heb je niet zoveel met de juffrouw bij de bakker. Maar. Snap je? Dat je blij wordt van dat mens. Begrijp je? Want ook hele eenvoudige mensen kunnen op een bepaalde manier heel gevorderd zijn. Ja, ik noem het maar gevorderd. Dat is de realiteit. En dat is waar je blij van wordt. Je voelt het als je hier vanavond binnenkomt. Ik weet niet hoe die mevrouw heet die bij dat dingetje stond. Het is toch een mooi mens. Ik ken haar verder niet. Begrijp je? Dat heeft effect. En ook een mens heeft vast werk met zichzelf gedaan. Want dat kun je vaak ook heel goed zien aan mensen. Niet waar? Op een gegeven moment kun je dat zien.
Dat kun je zelf ook uitstralen.
Dat kun je zelf ook uitstralen. Ja, daar probeer ik een beetje reclame voor te maken. Nog een vraag.
Ja, op wat voor manier worden de oefeningen gedaan? Nu nog dat zien, hoe ziet een cursus ongeveer eruit? Het was nu een lezing, maar
worden, dan dit soort, is de gekwetste dan de kwetser en gaat oefenen en rollen spelen.
Oké. Willen jullie, daar allemaal iets over horen? Maar anders. Oké. Goed. Als ik even globaal zeg hoe onze opleiding eruit ziet, dan is het zo dat we starten heel nadrukkelijk met de relatie met jezelf. De eerste oefeningen die je aangeboden krijgt, zijn heel erg bedoeld om de vriendelijkheid met jezelf te bevorderen. Dus daar wat ik vernoemde vanavond al, de zelfverwelkoming, de zelfrespectering, de zelfvergeving, et cetera, is een heel belangrijk onderdeel. Je kunt niet onderschatten, laten we zeggen, menselijke problematiek is allemaal innerlijke problematiek. Het gevolg van innerlijke conflicten. Van innerlijke onbalans. En dus er is ambivalentie, en die ambivalentie, laat ik heel kort zeggen, die ambivalentie is het gevolg van het feit dat je in de eerste plaats gewoon afhankelijk bent van je moeder en van je vader. En dat die moeder en die vader leuk zijn en tegelijkertijd niet leuk. Dus het is een ambivalente situatie en dat veroorzaakt ambivalentie in jou. Met name, de meeste ouders worden er niet blij van als je ze vertelt dat je heel boos op ze bent. Dus je moet je boosheid inslikken. Dus dat betekent dat er dus een conflict komt innerlijk tussen dat wat boos is in jou en dat wat houdt van iemand. Wat zo belangrijk is in alle relaties is dat je jezelf gunt om boos te zijn op de ander, teleurgesteld in de ander, et cetera, et cetera. Maar dat in het persoonlijke domein. Wat zo belangrijk is in deze tijd, is de spirituele traditie, christendom, et cetera, en boeddhisme net zo goed, is boosheid en zo, dat moest allemaal weg. Dat moest je vooral wegdrukken. Dat was de enige oplossing die ze nu hadden, die ze toen hadden. Tegenwoordig zijn er middelen, laten we zeggen, is het helder dat je in, laten we zeggen, als ik in mijn persoonlijk domein voor mij ben, word ik zo boos dat ik zeg, ik zou je willen vermoorden. Ik bedoel, als ik dat in mijn persoonlijke domein doe en mijn kamer is goed afgesloten, heeft niemand er last van. Bij een zo'n spreken. Maar als ik dat waar laat zijn in mijzelf, ja, dan verwerk ik dat en ben ik weer gewoon een blij mens. Dus daarom is het zo belangrijk om een persoonlijk beoefeningsdomein te hebben. Meditatiedomein. Waarin alles wat jij voelt waar mag zijn. En dat geeft balans en evenwicht en rust, et cetera, et cetera. En daarmee kom je in je kracht. Dus dat, kijk, alle spirituele tradities, en ik hoor erbij, hebben als ideaal een positieve factor te zijn voor de ander. En niet een destructieve factor. Een van de redenen waarom de spirituele tradities, het christendom en zo, zeg maar hun aanhang, zal ik dan maar even zeggen. Kijk, waarom ze succes hebben gehad, dat is ook interessant om aan te denken. Waarom is christendom zo vreselijk succesvol geweest? Waarom is ze zo succesvol geweest? Omdat ze de belofte hadden dat je een positieve factor zou kunnen zijn in de wereld. En dat is wat we namelijk, dat is een psychologisch gegeven dat we dat willen. Maar zij hebben er een moreel gebod van gemaakt. Je hoort een positieve factor te zijn. En als je de verkeerde schoenen aan hebt, dan ben je niet een positieve factor. Ik verzin maar wat. Maar heb je het helemaal gedefinieerd? Er zijn zulke boeken volgeschreven hoe je dan zou moeten zijn. Dat zijn dan de moraalboeken, hele bibliotheken vol. Maar ze zijn allemaal gebaseerd op wantrouwen naar wie de mens eigenlijk is. De mens is positiviteit. Pure positiviteit. Neem de problematiek in en de bedoeling is dat die problematiek verwerkt wordt. En die kan verwerkt worden in je persoonlijke domein zonder iemand wie dan ook schade te doen. Dat is wat ze altijd vergeten zijn. Door dat waar te laten zijn, je angsten, je boosheid, je haat, je begeertes, je hele handeltje, komt er vrijheid. Komt er verlichting. Maar er komt verlichting in zijn op die manier in zijn maatschappelijke vorm. Dus met andere woorden, het worden kwaliteiten die ook in maatschappelijke zin van betekenis zijn. Dat is hoe het werkt. Hoe ik het zie, laat ik het maar even zo zeggen. Dat is waarvoor ik hier zit, om te vertellen hoe ik dat zie.
Als je zegt in maatschappelijke vorm, hoe
moet je dat zien? Nou, dat betekent dat het, kijk, omdat het omdat het als het ware ook de... Kijk, omdat al ook nog heel veel moderne, bijvoorbeeld verlichtingstradities, passeren nog steeds de emoties en de problematiek, et cetera, et cetera, et cetera. Dus, in zijn, maar die emoties, die gaan over de maatschappelijke problematiek. Die gaan over, weet ik veel, autoritair en agressief en dominant en et cetera, et cetera. Maar als er dus een mogelijkheid is om krachtig te zijn, zonder agressief te zijn, maar gewoon helder, duidelijk, dan is dat een vertaling. Dus met andere woorden, als ik gewerkt heb met mijn agressie, of de agressie die ik van mijn vader op me gehad heb, of zeg, als ik daarmee werk, dan vertaalt zich dat in kracht. Angst wordt helderheid. En precisie, zorgvuldigheid. Alle emoties zijn de poort naar prachtige, dat zou je maatschappelijke kwaliteiten kunnen noemen. Je transformeert de emoties. Dat is het. De emoties zijn de ruwe versie eigenlijk van de energie. En emoties die drijven je normaal gesproken op. Ik ben boos en ik ga meppen, et cetera, et cetera. Het is een ruwe versie. Maar als daarmee gewerkt wordt, transformeert. Het is net als, weet ik veel, van lood wat je in goud verandert. De oude idee. Dat is zoals het. En zoals ik het dagelijks zie werken bij mensen. Ja. Sorry? Je begint bij jezelf. Ja, het is goed dat je me bij de les houdt. Ja. Je begint vooral bij jezelf. Dus dat betekent dat er rust en zachtheid komt. Dat zijn overigens ook allemaal oefeningen. Kijk, want er is laten we zeggen, eigenlijk is het zo uitgebreid. Dus wij komen altijd tijd tekort. Maar, want ook die oefeningen. Wij doen heel veel oefeningen in relatie. Laten we zeggen, we kunnen even met z'n allen de zelfverwelkoming oefening doen. Eén seconde. Zullen we dat doen? Ja, de kans is vrij groot dat je hier best wel een beetje blij van wordt. Toch? Dus het werkt. Het werkt. Er zijn instrumenten. Je mag het technieken noemen. Er zijn middelen waarmee je kunt komen tot innerlijke vrede. En dit zijn ook middelen die fantastisch werken in relaties. Het is alleen best moeilijk in relaties. Een van de redenen waarom het zo moeilijk is in relaties is omdat we leven zo benauwd. Dat hebben we niet in de gaten. Dus als we alleen al tot een gesprek komen met een partner, tot een echt gesprek komen, is voor heel veel mensen moeilijk. Begrijp je? Omdat je zo in een patroon zit. Kijk, wat je bij ons in de training, doorbreken we die patroon. Ik zeg altijd, als we hier het precies hetzelfde gaan doen als thuis, dan weet je niks. Begrijp je? Dus doordat we als het ware nieuwe middelen, nieuwe rituelen, nieuwe teksten, nieuwe mantra's, et cetera, inzetten, daardoor kan er wat gebeuren. En vooral als je het geluk hebt dat je dan met z'n tweeën kunt doen, respectievelijk als je doet het in zijn eentje en je partner, ja, is er voor in om dat met jou te doen. Dus laten we zeggen, de accent, dat is nog even jouw vraag nog steeds, hè. Het accent dus in het begin ligt op de relatie met jouzelf. Maar alle oefeningen doen we zijn allemaal relatieoefeningen, want in de training oefen je in relatie met een ander. Dat is het leuke ervan. Dus het mes snijdt eigenlijk aan twee kanten. Later in de training. Sorry? Dus je. Ik denk dat er niet zo vreselijk veel mensen zijn die dat lukt. Omdat het. Omdat het natuurlijk heel vaak zo is dat er één van de twee training doet. Ja. Heb je. Dus het is wel vaak zo, gelukkig zo. Als ze met z'n tweeën gaan, dan is de kans een stuk groter. Dus dan zullen ze vaak, zeg maar, op een trainingsdag oefenen met een ander en thuis met elkaar. En dan, als het lukt om dat op te bouwen, ja, dan krijg je dus alle. Dus wij praten over zelfbegeleiding, dus dat is dat je leert jezelf te begeleiden, maar er bestaat ook iets als relatie zelfbegeleiding. Dat is namelijk dat je, wat je als stel, zeg maar, je relatie kunt vieren. Begrijp je? Alleen al door bijvoorbeeld elkaar op een avond. De een vertelt 20 minuten wat er in hem omgaat. Mooi als ik kan vertellen wat hij voelt, maar een heleboel mensen kunnen niet zo goed vertellen wat ze voelen. Maar in ieder geval wat er in hem omgaat en die ander luistert alleen. Vervolgens de ander 20 minuten. En dan leg je alleen al vaak zo'n mooie basis. spreken, afhankelijk een beetje van de kwaliteit natuurlijk van die relatie. Ja, er zijn dus met simpele middelen, want dit is eigenlijk alweer heel gevorderd, zeg maar, heel, heel wat anders dan wat je gewend bent om te doen. Maar wat ik net zeg, is ietsje dichterbij. Dus, zeg maar, als het gaat over de opleiding, zal ik dat nog eventjes. Dus dat is zeg maar het basisjaar, noemen we dat. Omdat het de basis is, je krijgt daar de basistools van zelfbegeleiding. En daar zit ook allerlei training in op het gebied van kwetsing. Maar nog veel meer. En dat gaat over innerlijke criticus. Dus een heel, best een heel uitgebreid programma. Na het basisjaar kun je kiezen voor de, wat wij dan noemen, de coachopleiding. Snap je, had ook spirituele leraren of therapeutenopleiding. We hadden van alles kunnen heten, maar we hebben het gewoon maar coachopleiding genoemd. En dan komt er eigenlijk op neer dat je leert wat wij dan noemen zijnsgeoriënteerd begeleiden. Belangrijk onderdeel daarin is dieptewerk. Dus dat is dat je zeg maar dat wat ik vanavond zo betoog, dat je kunt werken met je pijn, et cetera. Nou, dat je daar anderen in kunt begeleiden. Dus want er is zoveel te leren op dat gebied. Er is gewoon ontzettend veel te leren op dat gebied. Dus, en dat is zeg maar de. Dus bijvoorbeeld als wij sessies geven, dan individuele sessies, nou dan zullen we altijd aanraden, bijvoorbeeld mensen, bij ons nemen alle mensen hun sessies op. Luisteren thuis hun sessies na. Hun sessies staan namelijk voor een deel uit inzicht wat je opdoet, maar voor een deel ook leer je jezelf te begeleiden. En krijg je zicht op je thema's, et cetera. Dus, en daarmee begint de persoonlijke beoefening. Dus, en dan leer je op een gegeven moment, we hebben allerlei lichaamsgerichte oefeningen, waardoor je beter leert voelen. En beter woorden leert geven, want bij ons is taal ook heel belangrijk, woorden leert geven aan je gevoelens. Ook weer heel erg belangrijk in relaties, maar ook heel erg belangrijk voor je persoonlijke geluk. Dat is de coachopleiding. Coachopleiding, in eerste instantie, zeg maar, gewoon de basics, intake, et cetera, et cetera. Geleidelijk aan, tot en met, vierde jaar, coachopleiding, relatiebegeleiding. Dan hebben we de andere tak, dat blijft meer persoonlijke ontwikkeling. Maar er staat vooral spiritueel leiderschap centraal. Spiritueel leiderschap is zeg maar je persoonlijke commitment om een positieve factor te zijn in de wereld. Begrijp je? Dus dat je afgestemd blijft op wat is dan goed voor het geheel. Natuurlijk zonder je eigen belang te vergeten. Want daarom beginnen we juist met dat je goed leert voor jezelf zorgen. Want anders werkt het gewoon niet. En daardoor gaat het ook heel vaak mis. Maar... En werkelijk gaat onderzoeken, waar ben ik eigenlijk voor bedoeld? Lieve mensen, zal anderen lezen, je loopt hier niet voor niks rond. Het is zo belangrijk om bijvoorbeeld, zeg maar, daarom heet de training heet ook rust en zijn, doe wat je echt wilt. En dat verwijst naar jouw innerlijk kompas. Zodat je gaat voelen wat je innerlijke waarheid is, wat klopt voor jou. En dat is wat je brengt op jouw pad. Op jouw weg, waar jij voor bedoeld bent. En daarmee kom jij tot vorm. En ga jij bloeien, namelijk tot dat waar jij voor bedoeld bent. Kan een ander je niet vertellen. Dat is waar je geleidelijk aan zelf in aanloopt. Maar daar ga ik niet te veel over zeggen, want dat is een heel ander verhaal. Maar dat is even waar het over gaat. Dus dat is zeg maar hoe het verder gaat in de training, zijnsoriëntatie. Onderwerpen als seksualiteit, dood, de sterfelijkheid, verlies, loslaten, alle dat soort zaken. En allemaal gericht uiteindelijk op jezelf leren begeleiden. Wij zeggen altijd, dit is niet de training is thuis. In de eerste plaats tussen jou en jezelf. En dan met je partner, als er die is. Of met je ouders, of met je leerlingen, of wat je ook hebt. Daar is eigenlijk de training. En de problemen en de troubles breng je mee. En als het goed is, krijg je dan oplossingen aangereikt, waarmee je dan weer verder kunt. Dat is het idee. Dat is het idee.
Nou, wat mij betreft een
mooie afspraak. Want jij wil graag naar huis, hè?
Ja, ik wil dan wel naar huis.
Wat moet je morgen doen?
Werken in de thuiszorg.
In de thuiszorg. Goh. Nou, volgens mij hebben ze een goede aan jou.
Ik doe mijn best, laat ik het zo vluggen.
Heel veel goed.
Oké, okay, bedankt, hè.
Graag gedaan.
Ik heb een vraag. Praktisch. Ja.
Klopt, er is hier in Rotterdam binnenkort een tweedaagse.
Maar waar is dat een inleiding? Of is dat
ook... Nee, het zijn allemaal oefeningen. Allemaal oefeningen, oefeningen, oefeningen.
Ja, maar het is niet gericht op de opleiding. Het is gewoon twee dagen, kan je dat...
Nee, je kunt, voor veel mensen doen dat omdat ze overwegen om de opleiding te doen. Ja. Maar er zijn ook mensen die dat doen omdat ze gewoon graag willen kennismaken met zijnsoriëntatie. Dus iedereen is welkom.
Ja, maar het is niet een bepaald item.
Nee, het is zeg maar, ik denk ook deze oefening die we net deden, doen we dan op de tweede ochtend. Maar dat is echt wel anders dan zoals we dat vanavond doen, zal ik maar zeggen. Het gaat wel ietsje zorgvuldiger en zo, maar goed, vanavond is ook prima. Begrijp je? Maar we werken dan leer je bijvoorbeeld allerlei tools kennen. Dus ook de visualisatie is bijvoorbeeld ook zo'n prachtig middel en nog allerlei andere dingen. Ja, dat is ook in zo'n tweedaags. Maar vaak hebben we ook, ik weet niet of we die nu hebben we nog een introductie van een halve dag hier op korte termijn in Rotterdam?
Weet je niet dat die tweedaags training al geweest
is? Nee, maar er is er nog één.
Oh.
Is er een introductiemiddag? Nee, in Zeist. Oh, in Zeist. In Zeist zijn er in ieder geval zeker op korte termijn introductiemiddagen. Wanneer is de tweedaagse in Rotterdam? Als het goed is, hebben jullie daar informatie over? 15
en 28.
Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. En en 14 december, geloof ik uit mijn hoofd gezegd, zeg ik het goed, Geel, begint er een basisjaar hier in Rotterdam. Nee, maar dat is veranderd naar 14 december. Oh ja. Nou, misschien weet jij het wel beter dan ik hoor. Dus ik weet het niet allemaal. Graag gedaan. Ik stel voor dat we nog heel eventjes 1 seconde blijven nog even zitten. Maar we sluiten nog af met een buiging. Voor jezelf. Dat leek mij echt mooi. Oké? Goed. En dan neem even de tijd om jezelf te voelen. En dan weer nog weer even te zijn voor jezelf. En realiseer je de mogelijkheid van zelfrespect en zelfwaardering. En dat je de manifestatie van kostbaarheid bent. En vouw dan je handen samen. En dan zeg ik, dankjewel dat jullie vanavond zo verschrikkelijk geïnteresseerd waren voor mijn gevoel. En ik ben heel blij dat ik er voor jullie mocht zijn. En ik hoop dat jullie er je voordeel mee kunnen doen. Heel graag gedaan.